eerste plaats goedenavond allemaal. Ik hoorde Leo zeggen, dames en heren, mag ik jullie zeggen? Dat lijkt me wat gemakkelijker. Dus heb ik ook eigenlijk mijn verhaal helemaal geprepareerd. En dat geeft ook een beetje saamhorigheid aan elkaar. Ik wil jullie voorstellen dat wij eerst een stukje uit het woord van de Heer gaan lezen. Ik heb opgezocht Handelingen 2. Handelingen 2. En ik wil lezen vanaf vers 36 tot het einde. Handelingen 2 vanaf vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hem, bekeert u. En enkelen van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als hij hier onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel verhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid van het hart. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden tot zover. Zullen we samen eens een zegen vragen. Majesteitelijke Heere, mogen wij uw heilige naam ootmoedig dank zeggen dat u ons alle hier gebracht hebt zonder ongelukken over de weg. Dat we elkaar op deze plaats zo midden in de week mogen ontmoeten rondom uw woord. Wij bidden u, Heere, om de leiding, het licht en de genade van de Heilige Geest. We zijn hier samen, Heere, om naar levensvragen te luisteren. Met elkaar erover na te denken. Ons te buigen voor uw woord. En Heere, laten we dat ook in ons leven mogen doen. Elke dag weer. Dat wij in gehoorzaamheid aan uw voeten zittende ons mogen buigen voor en onder uw woord. Heren, dan vragen we het ook vanavond. Maak u ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Heren, we zijn hier samen met vele jongeren, met ouderen. En er zullen ongetwijfeld veel verschillen zijn. Maar als we hier samen zo de rijen hebben gevuld en gaan samen tot u komen in het gebed, dan beleiden we u dat we allemaal hetzelfde nodig hebben. Heer, het leven ligt in Christus. En u hebt in deze wereld die ene naam bekendgemaakt. Die ene naam, wien te kennen leven en zaligheid is. En gij lokt en nodigt zondaren om dan met afzien van alles van onszelf alleen te mogen rusten in u, in uw trouw, in uw genade. Gij zoekt zondaren op met uw beloften, die ja en amen zijn in Christus Jezus. En als we daar samen over na gaan denken, Heere, wilt u ons helpen bij het luisteren? Wilt u ons helpen bij het houden van de lezing, bij het spreken hierover? Zo samen met elkaar. Bij het luisteren, bij het spreken, zijn we van u afhankelijk. Neem u ons bij de hand, Heren. Neem u ons allemaal bij de hand. En leidt u ons in de grazige weide van uw woord. En dat is toch immers uw werk, o Heilige Geest, zondaren onderdompel in het woord, omdat wij daaruit onderwezen mogen worden. Elke dag weer. En alles wat niet naar uw woord is, kan geen dagen gehad hebben. Heren, wij bevelen elkander en allen die hier vanavond zijn, aan u de Heere op. Geef ons uw genade. Leid ons door uw geest. En heren, misschien voor het eerst, maar ook weer steeds maar weer. Verheerlijk in de harten van elk onze. Die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, door welke wij moeten zalig worden. Jezus Christus en die gekruisigd, om niet anders te willen weten. U, o Christus, hebt het gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laat die vraag bij alle leven, zoals we dat gelezen hebben in Handelingen 2, wat moeten we doen om zalig te worden? En dat is het antwoord wat u gaf toen. Dat is toch het antwoord, heren, wat u al de tijden doorgeeft tot vandaag toe. Gelooft in de Heer Jezus Christus. Gij en uw huis en gij zult zalig worden. Heren, heilig dat aan ons alle hart. Wilt u ons helpen, heren, dat wij samen met elkaar een goede, onvergetelijke avond mogen hebben. Zo bij het zingen, bij het luisteren, bij het spreken, bij alles wat wij doen. We zijn niet alleen van u afhankelijk, heren, maar geef ons ook allen de aanhankelijkheid om te leven uit de tere vrezen van uw naam. Om zo elke dag in ons dagelijks leven iets te mogen uitstralen van de gehoorzaamheid aan u en die ene naam die u gegeven hebt. Vergeef genadiglijk al onze zonden. Heren, wij bevelen ons vaderland aan u aan. Wij bevelen de kerken aan u aan. Wees met deze wereld, allen die uw naam niet kennen. Wilt u er nog vele toebrengen uit noord, oost, zuid en west. Zal straks zijn één schaar rondom de troon van die ene. En hier ook wat ons samen vanavond bindt, wanneer we hier gekomen zijn. Dat ene woord, het ene geloof, de ene doop en de ene hoop. Heren, waai met de wind van uw geest door de harten. Mogen dat van u vragen. En laten we zo ons gebed als een bedel aan uw voeten neerleggen. Heren, leid ons in uw waarheid. En richt onze schreden op het pad des vredes. Waarvan u gezegd hebt, o dierbare Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heren, er kunnen zoveel vragen leven. Het is vaak zo verwarrend rondom ons heen. We horen zoveel stemmen en tegenstemmen. Maar heren, samen in de rust van dit gebouw tussen deze wanden in, laat het zijn dat we stil naar uw woord mogen luisteren. En leid ons door uw getuigenis. En bij alle zielen vragen die er leven, geef u ons antwoord. Dat wij net als die jonge Samuel, toen u hem riep in die nacht, tegen u zeggen: Heere, spreek u maar, en uw knecht zal horen. Vergeef ons onze zonden, wij vragen u dat, en geef ons met elkaar een goede avond, een gezegende avond. Dat het woord beslag legt in ons alle hart en leven. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Zo, we beginnen maar met het klokje ernaast stellen. En ik hoop dat ik me helemaal aan de tijd kan houden. Dat is Vaak vind ik een hele puzzel, maar we zullen dat met elkaar proberen. Het gaat vanavond over ja maar. Ja maar. Nou was mij dat gevraagd om hierover te spreken. En de paar laatste dagen dat ik haar bezoek deed, heb ik eens op gelet hoe vaak ik dat die uitdrukking heb gehoord. Nou, het is niet te tellen. Het is niet te tellen. En ik probeer eens op haar bezoek wat de harten van jongeren en ouderen te benaderen met het evangelie. En dan komt het, ja maar. Blijkbaar leeft dat toch. Ja maar. Dus ik vind het eigenlijk een goed onderwerp wat voor vanavond gekozen is. Ik hoef u niet te zeggen dat deze uitdrukking ons allemaal heel goed bekend in de oren klinkt. Iemand beweert iets met goede redenen, met duidelijke motieven en een aansprekend correct betoog. Je kunt er dan grotendeels mee instemmen of ook al helemaal, maar je wil toch wat bedenkingen aanvoeren en wat tegengas of wat aanvullingen maken. Het kan ook gebeuren dat je voor een bepaald betoog van iemand helemaal radicaal moet vallen en je er eigenlijk helemaal niets tegen in kunt brengen en je weet dat het de waarheid is, en toch, je wil er eigenlijk niet aan. Je wil er onderweg kruipen. En hetgeen betoogd is, legt dan zo'n grote klem op je naar je gevoel. En wat zeg je dan? Ja, jij of u beweert dat allemaal wel en je hebt wel gelijk, maar. En dan komt dat niet, waar? Ja, maar. Dat woordje maar, dat geeft een tegenwerping aan, een bepaalde bedenking. Bij sommige mensen ligt het helemaal in hun aard en manier van optreden om altijd weer met tegengas te komen. Op een bepaalde leeftijd liggen jongens en meisjes dwars, puberleeftijd, niet waar? Het woordje maar ligt dan eigenlijk op de mond bestorven. Een omgeving zegt dan, hij of zij komt altijd met zijn maren aan. Kan zijn dat je vader je iets beloofd heeft, iets heel fijns, maar dan zegt hij, er is wel een maar aan verbonden. Dat wil zeggen, er zit toch iets moeilijks aan die zaak. Of iets dat minder waardevol is. Wel nu, we stellen nou vanavond vast dat de uitdrukking ja maar altijd wordt gebruikt als een inleiding op een tegenwerp. Je wil iets tegenwerpen. Waar het dan vanavond over gaat, ik heb natuurlijk een keuze moeten doen, is dat deze uitdrukking heel veel beluisterd wordt in het kerkelijke leven ten aanzien van allerlei belangrijke zaken uit de Bijbel, de leer van de kerk en vooral het persoonlijk geestelijk leven. Vooral duikt deze tegenwerping op wanneer het gaat over de toe-eigening van het heil. En ik denk dan nog wel in een bepaald geval. De prediking bijvoorbeeld was heel ruim. Het evangelie is heel dicht bij je hart gelegd. Dominee heeft aangedrongen op geloof. En ja, dan komen de tegenwerpingen. Van het hart dat er eigenlijk niet aan wil. En zo stil van binnen zeg je, ja maar. Of een ouderling die doet zijn werk op haar bezoek voortreffelijk. En heeft het hart aangesproken met het evangelie van Jezus Christus. En dan komen de tegenwerpingen van een hart vol vijandschap. Ja maar. Je ouders of de dominee of wie dan ook. Die vermanen en wekken je op om de Here toch te vrezen in je jonge jaren. Maar ja, dat jonge hart wil leven, niet waar? En wat van de wereld genieten. En je denkt dat komt later allemaal wel. Nu nog niet. Ja, zeg je dan. Vader, moeder, dominee, u hebt wel gelijk. Maar. Ja. En met de ja maar verwerp je dan eigenlijk het evangelie en Christus. Het ja maar kan ingegeven worden door een bepaalde traditie waarin je leeft. Of het komt voort uit je bange gemoed dat worstelt met geloofsvragen. Of ook het kan opkomen uit aanvechtingen waar je middenin zit. Nou, daar gaat het over, dat jammer. Om even een voorbeeld te noemen, ik denk aan een bezoek dat ik eens met een ouderling bracht aan een gezin. Een van de zonen wilde beslist niet meer naar de kerk. Ik had er een poosje aangezien en de verontruste ouders hadden gevraagd, dominee, kom nou toch eens een keer op bezoek. Ik kende die jongen heel goed, een uitermate fijne, vriendelijke, aardige jongen. Toen hij nog trouw in de kerk kwam en op catechisatie dat volgde, was er eigenlijk altijd heel weinig aandacht bij hem. Hij deed allerlei dingen behalve luisteren. Op een gegeven moment kwam hij helemaal niet meer in de kerk en nog op catechisatie. En toen we daar met hem op dat gesprek over spraken, kwamen drie motivaties naar voren. Hij zegt, dominee, ik begrijp er eigenlijk helemaal niets van die preek. Het eerste wat hij zei. Het tweede, het is zo saai in de kerk. Er valt eigenlijk helemaal niets te beleven. Je zit allemaal in de banken, dezelfde kant uit te kijken en naar die dominee te luisteren. Dat was het tweede. En het derde, geen van mijn vrienden gaat eigenlijk nog naar de kerk. Maar dat hoeft toch ook niet? Ik geloof heus wel, dominee, ik geloof heus wel. Ook al lees ik eigenlijk heel weinig in de Bijbel en ik bid nooit, maar ik geloof echt wel. Nou, dat waren zo de motivaties die de jongeman aanvoerde. Ik denk dat deze redenering jullie eigenlijk niet onbekend voorkomt. Je hebt het misschien wel eens gehoord om je heen, of misschien leeft dat ook wel in je eigen hart. Laat ik eens even op alle drie de punten ingaan. Hij zei, ik begrijp van die prediking eigenlijk weinig. Ja, een prediking behoort natuurlijk duidelijk te zijn. Geen geheimtaal. Een preek de man af. In een preek wordt het woord aan het hart gelegd. Het is ook heel goed om duidelijke taal te gebruiken. Duidelijke taal die vandaag door iedereen verstaan wordt. Hier ligt natuurlijk, ben ik helemaal met de jongeman eens, een grote verantwoordelijkheid voor de predikant. Ben ik duidelijk geweest, ben ik helder geweest? De andere kant is natuurlijk dat het voor iemand die niet luisteren wil, al heel vlug moeilijk is. Ten tweede, die jongeman zei tegen dominee, het is saai in de kerk. Jullie zullen misschien benieuwd zijn wat ik aan die jongeman geantwoord heb. Wel, ik zei tegen hem, ik vind in de kerk heel spannend. Zo zei ik het tegen hem. Eigenlijk, ik vind het in de kerk zitten de spannendste gebeurtenis die je kunt meemaken. Je kunt begrijpen dat in de huiskamer een grote stilte viel. Hij keek me vragend aan, ik heb het uitgelegd. Ik doe het ook vanavond. Kijk, in de kerk spreekt God tot ons. Hij wil ons in de kerk onder zijn woord ontmoeten. We zijn samen voor het aangezicht van God en horen zijn levende stem. Dat is het. Ja, nou, dat is het spannendste wat er ooit in je leven kan gebeuren. Ja. Laat dat besef alsjeblieft niet uitslijten. Wij zijn geen toehoorders in de kerk. Je hebt wel eens dominee zeggen, mijn toehoorders. Nou, daar heb ik neiging me op te staan. Want we zitten daar niet als toehoorders. God spreekt ons aan op het eeuwig heil. Dat spannendste wat er ooit in je leven kan gebeuren. U zult vragen, wat was de reactie van die jongeman? Hij zegt, dominee, je hebt eigenlijk wel gelijk. En nu dat laatste nog even. Hij zegt, ja, ik ga niet naar de kerk en ik lees de Bijbel niet zoveel, maar ik geloof wel. Kijk, dat komt vandaag de dag veel voor. Ik ga niet naar de kerk en ben het met heel veel dingen niet eens. Ik lees eigenlijk de Bijbel weinig, maar ik geloof wel. Veel mensen in Nederland geloven nog op deze manier. Maar ik ben bang dat het niet meer is dan wat algemene religiositeit. Ik had eens een keer een onthutsend gesprek met een koster. Een koster naar aanleiding van een preek waarin ik benadrukte dat het onmogelijk was om zalig te worden buiten Gods woord om. Ja, je zult het niet geloven, maar die koster was het helemaal niet meer mee eens. Tja, hij zegt, kan ook buiten het woord om. Je ziet, de twee uitersten raken elkaar. Wat die koster bedoelde, hij bedoelde eigenlijk dat de dingen van het hel regelrecht door de Heilige Geest in je hart geleerd wordt. Dat bedoelde dan die koster. Dat is een puur doperse gedachte. Dan heb je eigenlijk de Bijbel niet nodig. Dat gaat bij die mensen dan om een bepaalde spiritualiteit. Nou, zo bij velen die de Bijbel, de prediking en de leer opzij schuiven en alleen leven bij wat algemeen godsdienstig gevoel, is eigenlijk hetzelfde. In beide gevallen valt te zeggen wat geestelijk leven is dat niet gegrond is op de Bijbel. Nou, Met dit gesprek en met mijn antwoorden die ik gaf, sta ik eigenlijk midden vanavond in het onderwerp. Het gaat vanavond over het ja maar van een kerkelijk mens tegenover de overweldigende rijkdom van het heil en Gods genade. Een mens die zichzelf wil handhaven. Een mens die zich niet onvoorwaardelijk aan Gods belofte wil overgeven. Of het niet durft. En daarom niet anders doet dan met wat heel orthodoxe tegenwerpingen komen. Ja maar. Maar ook het ja maar van een ernstig kerkmens die de rijkdom van Christus hoort verkondigen en door allerlei zaken van traditie en systeem gevangen zit en zich niet gewonnen durft geven aan Christus en hij in de nood van zijn zondig leven niet kan of niet durft te geloven. Ja maar. Hij durft niet te geloven dat het zo eenvoudig is en hij begot zo'n volheid van genade en waarheid is. Nou, daar wil ik vanavond met jullie over nadenken. Nou ligt het wel dicht bij je hart, denk ik. Ik zou nu eerst met jullie, dat is de hoofdzaak wat ik vanavond zou doen, willen luisteren naar een vijftal ja-maars. Toen ik die eenmaal thuis op papier had gezet en ik had erover nagedacht. Nou, ik had er zomaar 10 of 20 bij kunnen voegen, maar je moet je beperken. Niet waar? Dan krijg je ook weer veel te veel vanavond. Ik ga met jullie 5 ja-maars na. Het eerste. Ja maar, zeggen we dan is de rijkdom van het evangelie gepreekt en Christus is verkondigd. De gemeente is opgewekt tot geloof. Ja maar, dominee, hoe kom ik er nou aan? Hoe kom ik er nou aan? Dat is de eerste. Voor een predikant bestaat het voornaamste van zijn arbeid in de steeds weer terugkerende voorbereiding voor zijn preek op zondag. En door de week, bijvoorbeeld in een bijbellezing. Deze taak van voorbereiding moet hij buitengewoon ernstig opvatten. Vraag veel studie, gebed. Maar het zal zijn ervaring zijn dat hij veel stof voor zijn preken op kan doen door de omgang met mensen en op huisbezoek. Daar doe je veel stof op. Althans, op haar bezoek kom je aanraking met de vragen die er leven. En die je dan dringen naar de schrift en naar de kansel toe. Wat ik op veel huisbezoeken verneem. Nou, je probeert het gesprek te krijgen op geestelijke dingen. Je stuurt voorzichtig of je iets kunt merken van een zekere vrucht op de prediking, opbloei van geestelijk leven. Je dringt een beetje aan. En wat is dan de reactie? Ja, dominee, we hebben al heel veel gehoord van u. U waarschuwt ons genoeg en het komt erop aan dat ik bekeerd word. Maar dominee, hoe kom ik eraan? Ja, u hebt wel gelijk. Maar hoe krijg ik er nou deel aan? Ja, maar. Ik denk dat je dat allemaal wel vat en dat er heel wat snaren nu even in het hart gaan trillen. Hoe kom ik eraan? Het is goed om bij zulk een opmerking en vraag eerst na te denken over en door te dringen tot de achterliggende gedachte. Vaak is deze als volgt. Echt men zalig worden is een groot wonder, en dat is het ook. Dat zal niemand betwisten. Zalig worden mag nooit een vanzelfsprekende zaak worden. Het is en blijft een wonder van goddelijke genade, maar... Eigenlijk wacht men op een bijzondere ervaring. Een krachtdadig ingrijpen Gods. Een actieve daad uit de hemel. Daar wacht men op. Men doet er eigenlijk alles aan. Men leest thuis de Bijbel. Je bidt, je gaat trouw de kerk. Al jarenlang. Maar dat is het eigenlijk allemaal niet. God moet ingrijpen als een bliksem uit de hemel. En daar wacht je dan op. Daar wacht je op. Ja maar, de preek is wel goed en de kerkgang doe ik heel mijn leven al. Maar hoe kom ik eraan? Ik wacht tot de Heere mij arresteert. Het is toch een wonder God? Wanneer je nou hierover wat nadenkt, wat dieper nadenkt, ligt er eigenlijk nog meer achter. En zit de wortel eigenlijk dieper. Kijk, weet je wat ze dan zeggen? Misschien zeggen jullie dat ook wel. Of denk je dat? Kijk, dat woord en die prediking is eigenlijk voor mij een dode letter. Meer niet. Kijk, dat woord moet naar binnen slaan en dan wordt het voor mij het woord van God. En dan hoor ik de stem van God. De letter is toch immers dood, zeggen ze dan, en de geest maakt levend. Zulke mensen die het zeggen, die hebben echter niet in de gaten dat ze die tekst helemaal verkeerd gebruiken, want het staat in de Bijbel niet. En eigenlijk ben je dan bezig met een ernstige ketterij. Er staat nergens in de Bijbel dat de letter dood is. Er staat wel dat de letter dood. Maar dat is heel wat anders. Dat is de letter van de wet. In een dodende werking. Ja. Dus de letter dood en de geest maakt levend. Dat is heel wat anders. Maar als je nou eerlijk naar de Bijbel luistert. Hè? Weet je wat de Bijbel ons dan zegt? Dat woord is levend, dat woord is krachtig. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4. Ik haal aan Romeinen 1, want ik schaam me het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Mag ik nog een tekst aanhalen? 1 Thessalonicenzen 2. Daarom danken we ook God zonder ophouden. Dat als je het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als het woord van een mens, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Zien we dat het woord niet dood is, maar dat het krachtig is en levend? Waarom ga je eigenlijk naar de kerk? Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Verstaan we nog wel de kracht en de waarde en de betekenis van de prediking? Vaak, en dat moet ik helaas vaststellen, is een preek niet meer dan een beschrijving van de weg der zaligheid op zijn allerindividueelst. Dat hoort men aan, men gaat zeer vrijblijvend weer naar huis. Men heeft het aangehoord, hoe God de mens bekeert, en wacht dan maar af of men dat ook een keertje mag beleven. Ja maar, hoe kom ik eraan? Maar dat is de prediking niet. Dat is de prediking niet. De prediking is volop verkondiging van het heil. Mag ik een moeilijk woord gebruiken? Volop proclamatie. In de prediking wordt het heil in de verkondiging tegenwoordig gesteld. Dat is het. In de kerk komt volop het woord van God tot ons. Staat de Heere voor je en horen we de levende stem van God. Calvijn zegt, laten we als het ware opklimmen in de hemel en beseffen dat we voor de Heere staan, die tot ons spreekt en zijn heil ons aanbiedt. Hij zoekt en wil onze zaligheid. Ja, in het woord staat God voor ons. Hij wil jullie ontmoeten. Hier wordt de verzoening bediend. Hij heeft ons, zegt Paulus, de bediening der verzoening gegeven. Een prediker, een dominee, is een boodschappenjongen van God. Die verzoening voor de gemeente neerlegt. En te midden van zondaren proclameert. En het bloed drupt op de gemeente. Dat is de prediking. Dat doen we in de kerk. Nou, is dat het spannendst of niet? Ja. De dienaar van het woord geeft getuigenis van het heil. Hij zegt wat het is en dat het er is. Het is eenmaal voorgoed verworven en geschonken. Tegelijk ook zegt de dienaar erbij dat alle mensen geroepen worden om dat heil in geloof aan te nemen en te ontvangen. Ja, ze worden niet alleen geroepen, maar ze worden van Gods wegen geboden en bevolen. Alles wat God schenkt te geloven. Dat gebeurt er in de kerk. Aan het einde van de dienst wordt wel eens gebeden of de Heere de naprediker wil zijn. Ik zal je vertellen, ik heb dat vroeger ook vaak gedaan, maar dat doe ik niet meer. Want het is heel goed bedoeld, maar laten we niet vergeten dat het niet na de kerk moet gebeuren, maar dat het onder de prediking gebeurd is. Daar heeft God tot u gesproken. Daar heeft God het woord voor je hart neergelegd. En wie het gelooft, die heeft het. En wie het niet gelooft, die gaat er heel zijn leven aan voorbij. Ja, maar die vraagt dus, dominee, hoe kom ik eraan? Luister, Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Dan kom ik bij mijn tweede ja maar. Ja maar, dominee, zo gemakkelijk gaat dat toch niet? Ja. Ik herinner mij een vrouw uit mijn gemeente Kralingseveer. Al heel wat jaren geleden is ze al overleden. Ze was al ruim in de 80. Ze was een trouw lid van de gemeente. Sloeg geen kerkdienst over. Ze luisterde altijd met aandacht. Ze dronk de woorden in. Ze was ernstig, nauwgezet, de dingen van de eeuwigheid bezig. Maar op bezoek, in een persoonlijk gesprek, dan kwam het woord er steeds weer uit. Ja, maar dominee, zo gemakkelijk gaat het niet hoor. Jullie herkennen dat wel, denk ik. Het is goed om erover na te denken wat de oorzaak is van zo'n opmerking. En die gedachte. Het houdt namelijk de mensen van het geloof af. Men bedoelt ermee dat eerst heel veel beleefd moet zijn, alvorens we bij Christus kunnen of mogen komen. Die weg der beleving is heel diep, heel moeilijk. Het is een nauwelijks zalig worden. En de dominees die dan maar lokken om naar Christus te gaan, worden afgedaan van, oh, dat zijn mijn Christusmannetjes. Want het gaat zo gemakkelijk niet. Nou is het boven alle twijfel verheven dat het leven van het geloof een leven van strijd is. Laat dat duidelijk zijn. Ga door de verdrukking heen, door de aanvechting heen. En de Heer roept op tot het kruis te dragen achter hem. Jezus zelf sprak over strijd om in te gaan. En zonder strijd geen overwinning. Maar is dat nou een nauwelijks zalig worden? Is dat zo? Staat dat in de Bijbel? Laat ik daar iets van zeggen mogen van die opmerking dat het een nauwelijks zalig worden is. Dan zegt men, de weg van zalig worden is zwaar en gaat als waar over het scherpst van de mes en zo door de totaal onmogelijkheden dat het eigenlijk maar nauwelijks gaat. Jullie weten dat deze woorden van nauwelijks zalig worden staan in 1 Petrus 4 vers 18. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Maar weet u wat het daar betekent, dat nauwelijks zalig worden? Dat wil niet zeggen dat de weg der zaligheid moeilijk is, maar dan gaat het over het lijden, de verdrukking, de kruisweg, het kruis achter Christus aandragen. Daar gaat het over, in dat nauwelijks zalig worden. Er staat, het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. Dat oordeel van God is bezig zich te voltrekken. Het begint bij het huis van God. In de christelijke gemeente slaat de bliksem van het goddelijk oordeel het eerste in. Maar dat oordeel, dat is de weg van lijden, van verdrukking en dat werkt louterend en heiligend. Laat Gods kind dat perspectief het lijden zien. Maar wanneer het oordeel de mensen die aan het evangelie ongehoorzaam zijn treft, waar moeten die blijven? Kijk, de rechtvaardigen worden niet automatisch zalig. Petrus bedoelt, het gaat door lijden, door verdrukking. Het gaat over een kruisweg. Dat is het. Zie? Dan gaat het niet over dat zalig worden nauwelijks amper kan. Maar dan gaat het over die iemand uit Christus leeft. Die heeft een kruisweg te gaan. En dat is het nauwelijks zalig worden. Zie je? Dus die tekst zegt heel iets anders. De oorzaak dat men opmerkt dat het zomaar niet gaat, ligt in de tirannie van de geestelijke mens. Ja. En die je een beleving oplegt aan iedereen en aan een prediking waarin het systeemdenken overheerst. Ik ontmoette eens iemand die mij vertelde over het geestelijke leven. Kijk, zei die meneer toen tegen mij, eerst moet dit gebeuren. En wanneer dit beleefd is, dan moet noodzakelijk dat gebeuren. Enzovoort. Nou, toen ik dat hoorde, ik schrok er ontzaglijk van. Ik dacht, ligt dat zo? Is het zulk een systeem? Is dat bijbels? Is het werk van de geest precies na te rekenen of te voorspellen? Dat is ook de reden dat ik het een kwalijke zaak vind om te spreken van een toeleidende weg naar Christus. Er kunnen bepaalde omstandigheden in het leven zijn en allerlei gebeurtenissen die de Heilige Geest gebruikt in jouw leven om je naar Christus te leiden. Dan zie je achteraf hoe wonderlijk het geleid is. Terwijl daarvoor alles zo verward leek. Het kan ook zijn dat de Heer met jou een hele diepe weg van ontdekking gaat. Voor en dwars door een geweldige worsteling voor je leert vluchten naar Christus. Maar dat geeft nog geen recht om te spreken van het toeleidende weg. Christus, de weg. Er is maar één weg en dat is Christus alleen. Zie je? Maar in dat systeem en die weg van allerlei stationnetjes die gepasseerd moeten worden voor je bij Christus komt. En dan worden zoveel dingen opgelegd. Dan zucht je, dan zeg je ja, dan is zalig worden haast niet mogelijk. Want het moet zo. Maar lieve jonge mensen, lieve ouderen, de Bijbel leert het anders. Daarom wordt in een preek het heil proclameerd en staat Christus voor ons in al zijn heerlijkheid. En we worden geroepen onvoorwaardelijk je over te geven en heen te vluchten naar die borg. Dat is het. Christus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Geloof je dat? De directeur van de gevangenis in Filippi. Die zei, wat moet ik doen om zalig te worden? En wat zei Paulus? Heel eenvoudig, heel radicaal. Geloof in de Jezus Christus. En jij zult zalig worden. Ja. Waarom gaat zalig worden dan niet zo gemakkelijk? Christus heeft toch alles gedaan? En alles volbracht? Er hoeft toch helemaal niks van mij bij? Jonge mensen, leer toch naar hem vluchten. Om alles van Christus te verwachten. Hij staat aan de deur. Hij klopt. Doe mij open. Doe mij open. Hij wil inkomen. En als hij inkomt, neemt hij alles mee. Denk aan Zacchaeus. Jezus zei tot hem, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Hij haastte zich, hij kwam af en die ontving hem met blijdschap. Zalig worden is onvoorwaardelijk naar Christus toe vluchten. Om alles alleen van hem te verwachten. Of vind je dat te gemakkelijk? Je wordt als een totale zondaar zalig. Want dan ben je een totale zondaar. Maar alleen door de genade die in Christus Jezus is. Jong en oud, er is geen enkele voorwaarde om naar Christus te gaan. Ga zoals je bent. De enige voorwaarde die te noemen valt, is die van geloof. Dat is een voorwaarde die te noemen valt. En wat is geloof? Je leeg voor God stellen. En alles van hem verwachten. Zo gemakkelijk gaat het. Ja maar, dan kom je bij de derde opmerking. Ja maar, God moet dat toch doen? Dat herken je ook, denk ik. God moet dat toch doen? Ja. Dan ben ik bij de derde ja maar. Ja maar, God moet het toch doen? Ook deze tegenwerping ken je. En is misschien al luisterend zo bij je opgekomen. Wellicht leeft deze gedachte al heel lang bij je. Immers, veel mensen om je heen beweren dat. Je redeneert dan als volgt, luister. Mij wordt de volkomen doodstaat van de mens geleerd. Het geloof is een gave van God. Het is dus een geschonken geloof. God is het toch die mensen wederbaart? Dan kan ik er zelf toch niks aan doen? En ik ben het niet waardig, het is alles genade. Dus er ligt maar één conclusie voor de hand. God moet het doen. Ja, wat moet je hier nou van denken? Nou, kijk, de Bijbel, die leert inderdaad de totale doodstaat van de mens. Maar dan ook totaal, hoor. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Efeze 2 vers 1. Geloven we dat nog? Nou moet je die tekst wel goed verstaan hoor. Laten we niet vergeten dat wij wel geestelijk dood zijn, maar springlevend in de zonde. En dat is mijn eigen schuld. Laten we dat ook als schuld voor God belijden en beleven. In de catechismus zegt dat we Onbekwaam zijn tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Dat is de gezindheid van mijn zondige hart. Het is de Heere die een zondaar wederbaart. Het is genade om genade te ontvangen. Want uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit te werken op dat niemand roemen. Nou, dat is waar, daar zeg ik amen op, er is niks vanaf te doen. Maar velen zeggen echter dat God het moet doen. Ze kruipen erachter weg en vinden daarin een excuus voor een ongeloof. Beluistert bij die mensen vaak ook helemaal geen nood. Het is gewoon een vaststelling. Maar kijk, het is niet zo dat God het moet doen, maar hij doet het. Hij doet het. Hij wil het doen uit loutere genade en hij doet het. Er is niks gemoeten bij. Hij moet het helemaal niet doen. Hij doet het omdat hij het wil. Het is leerzaam om te lezen wat Calvijn schrijft. Karl Evits van Calvijnen uit zijn institutie. Boek 2, hoofdstuk 12, paragraafje 1 en 2. Even luisteren naar de prachtige woorden van Calvijn. Onze allergenadigste vader stelde vast wat voor ons het allerbeste was. Want onze ongerechtigheid stond als een wolk tussen hem en ons. Zij had ons geheel vervreemd van het koninkrijk de hemelen. Wat zou er dan moeten gebeuren? De zaak stond volstrekt hopeloos, waar de majesteit van God zelf niet tot ons nederdaalde, aangezien het niet in onze macht lag om tot hem op te klimmen. Zo moest de Zoon van God voor ons Immanuel worden. De allergenadigste God heeft zich in de persoon van zijn enige geboren Zoon tot onze verlosser gemaakt, omdat hij ons nu eenmaal verlost wilde hebben. Kijk, dat zijn indrukwekkende woorden. Het doopformulier. Het doopformulier. Wat de toe-eigening betreft, is het goed om naar de woorden van het doopformulier te luisteren. Desgelijks staat er, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen wil. En ons tot lidmate van Christus heiligen wil. Zie? Er wordt dus gezegd dat de Heilige Geest in ons wonen wil. En dat Hij ons tot lidmate van Christus heiligen wil. De Geest wil het toe-eigenen. Nadat Christus de volle zaligheid heeft verdiend en verworven, is het Pinksteren geworden, de Heilige Geest is uitgestort. Door woord en door geest gaat Christus door de hem verworven zaligheid toepassen. Dat alles ligt in zijn handen. En hij doet het door woord en geest. Die geest is in de kerk komen wonen en heeft in de kerk zijn werkplaats op aarde. En nu gelde de belofte dat de geest in alle waarheid leidt. Hij verheerlijkt Christus. Door de geest is het woord levend en krachtig. Kijk, juist omdat de geest werkt, kan een predikant oproepen tot geloof en bekering. En jullie hebben te geloven, omdat de geest het geloof werkt. Wanneer je dus tot Christus uitgaat in geloof, is dat jouw werk niet? Is dat het werk van de geest? Er staat zo prachtig mooi in de Heidelberger Catechismus in zondag 38. De Heere door zijn geest in mij werken laten. Ik denk aan de prediking van de doper, Johannes de Doper. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig hem na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Om een zondaar te dopen, dat betekent hij dompelt je onder in het woord. En zo ga je uit dat woord leren leven, door de Heilige Geest. Mooi, hè? Ik haal nog één uitdrukking van Calvijn aan. Want, zegt hij, zonder resultaat zouden de leraars roepen, wanneer Christus het niet zelf als de inwendige leermeester door zijn geest hen tot zich zou trekken, die hem door de Vader gegeven zijn. We hebben gezegd dat in de persoon van Christus de volmaakte zaligheid gevonden wordt. Zo doopt Hij ons in de Heilige Geest. Omdat we Hem deelachtig zou worden. Hij verlicht ons tot het geloof in zijn evangelie. En zo doet Hij ons opnieuw geboren worden. Omdat wij nieuwe schepselen zouden zijn. God wil het doen. En Hij doet het omdat Hij het beloofd heeft. Het tweede. Nou het vierde. Ja maar, nog een ja maar. Kun je het nog een beetje volgen, ja hè? Het eerste ja maar was van hoe kom ik eraan? Het tweede ja maar, zo gemakkelijk gaat dat niet. Het derde ja maar, hebben we zo net naar geluisterd. God moet het doen. Ja, kijk, dat is een verkeerde uitdrukking. God moet het niet doen. Hij doet het. Hij wil het doen door zijn Heilige Geest. Nou een vierde ja maar. Ja maar zeggen we dan. Mag ik zomaar op Gods belofte vertrouwen? Zijn Gods belofte dan zomaar voor mij? Ja maar. Weet je wat ze dan zeggen? Je herkent dat wel. Gods beloften zijn er toch zomaar niet voor iedereen? Je bedriegt jezelf door zonder meer je zomaar op Gods belofte te verlaten. Je bedriegt zelfs anderen door hen op Gods belofte te wijzen en hem op te wekken daarop hartelijk te vertrouwen. Zijn beloften zijn er toch alleen voor de uitverkorenen? De beloften gelden toch alleen voor een overtuigde zondaar? Het is eerst nodig een belofte te krijgen voor ik eruit mag leven. Dus van Gods belofte afblijven. Die zijn alleen voor zijn kinderen. Jij kent dat wel, zo rondom je heen. Hè? Sommigen voelen dat dit een klein beetje te streng is. En dan gaan ze een onderscheid maken. Ja, er zijn algemene beloftes voor iedereen. En er zijn bijzondere beloftes alleen voor Gods kinderen. Ja. Maar eigenlijk is de belofte voorwaardelijk. Je moet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nou, de vragen leven in het hart, ook van jullie. Zijn de beloftes voor mij? Mag ik me erop verlaten? Eigen ik mij iets toe waar ik eigenlijk geen recht op heb? Ja, maar mag ik me zomaar op Gods belofte verlaten? Je herkent dat niet, waar? Ik denk aan het woord van Petrus op de Pinksterdag. Tot de schare die vroeg wat ze moesten doen. Ik heb het je voorgelezen. Hij riep ze op tot bekering en geloof. En dan kwamen die prachtige woorden. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zovelen als ieder onze God te roepen is. Ja, je moet me niet kwalijk nemen. Maar ik vind het heel leerzaam om nog even het commentaar van Calvijn op te staan op deze plaats. Ik lees het je voor. Calvijn zegt dat hun de belofte van God is geschonken. En dat we hier altijd het oog op moeten vestigen, daar de wil van God ons niet anders dan door het woord bekend kan worden. Maar, zegt hij, het is niet genoeg dat wij dat algemene woord hebben, indien ik niet weet dat het voor mij is bestemd. Daarom zegt Petrus dat de weldaden Gods die ze nu in hem en zijn medebroeders opmerken, hun van oud zijn beloofd. Dit wordt noodzakelijk vereist om zekerheid van het geloof te hebben. Dat ik weet dat de beloften voor mij zijn. Nu moeten we op deze drie graden letten dat de belofte eerst gedaan is aan de Joden. Vervolgens aan hun kinderen. En eindelijk ook aan de heidenen meegedeeld wordt. De heidenen waren vroeger buitengesloten. De heidenen waren vervreemd van de belofte. Maar nu door Christus nabijgebracht. Dus u, als je onder het woord zit, u komt de belofte toe. Prediking van het woord, jong en oud. Dan klinken Gods beloften binnen de gemeente van Gods verbond. Ja. Binnen die gemeente klinkt Gods woord. Komen Gods beloften tot ons. Daarin worden we aangesproken. Tot heel de gemeente komen Gods beloften met oproep van geloof. Laten we even goed verstaan wat een belofte is. Een belofte is geen voorspelling of geen voorzegging. Een belofte is een toezegging. De belofte is de manier waarop God tot ons komt met zijn heil. En de inhoud van Gods belofte is Jezus Christus. En achter Gods belofte staat de belovende God, die volkomen betrouwbaar is. En een zondaar kan op Gods belofte aan. Mag ik naar Gods belofte uitgaan? Ja, zonder meer. De Heere wek je ertoe op, om geloof te hechten aan zijn beloftewoord. Even naar Luther. Ik heb een paar dingen van Calvijn aangehaald. Even naar Luther. Ik denk aan een heel bekend woord van Maarten Luther. Moet je luisteren. Want God heeft nimmer anders gehandeld met de mensen. En hij doet het vandaag niet anders dan door het woord van de belofte. Omgekeerd kunnen wij even meer met God op een andere manier handelen dan door het geloof in zijn belofte. Dat is Maarten Luther. Hij schreef dat in dat prachtige boekje van 1520, de Babylonische gevangenschap. Dat schrijft hij over de sacramenten. Ik vat het samen. God komt tot ons in zijn belofte en ik ga naar God uit op grond van het geloof in zijn belofte. Er is een heel mooi boekje, dat kan ik jullie aanraden, van professor van het Spijker. Dat heet Bidden om te leven. Bidden om te leven. Geloven staat erbij in de weg van gebed en meditatie. Ik wil iets aanhalen wat je daar kunt lezen op bladzijde 35 en 36. Schitterend mooi. Er is nog een andere manier om met Gods belofte om te gaan. Wij houden de belofte niet onszelf voor, maar we houden ze God voor. Luther heeft eens gezegd, ik heb vannacht bij God een zak met belofte voor de deur gezet. Hij wilde daarmee zeggen dat God aan zijn eigen woord is gebonden. Luther zegt ervan, wie deze belofte niet gelooft, moet andermaal goed weten dat hij God storen opwekt. Daar hij hem op het allerhoogste onteert en loogestraft. Er kunnen diepe vragen opkomen. Hoor ik eigenlijk er wel bij? Kan ik mij op Gods belofte verlaten? Die vragen zullen nimmer gestild worden als we niet leren inzien dat Gods belofte gelden onvoorwaardelijk. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. In het geloof dat aan God geen voorwaarden meer stelt, mogen we ons verlaten op Gods belofte, die geen andere voorwaarden kent dan dat we haar vertrouwen en dan helemaal volledig. Mooi, hè? In de prediking komen Gods beloften tot ons. En laten we het goed zien. Wij eigenen onszelf niks toe. God eigent het toe. Door woord en geest wat hij belooft. Laat ik je prachtige tekst mogen noemen. Johannes 2 vers 32. Die zijn getuigenis heeft aangenomen. Die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Mag je dus op Gods belofte verlaten? Zeer zeker. En wie geen geloof schenkt aan Gods belofte, acht God een leugenaar te zijn. Ja, maar het vijfde. Ja, maar het is toch alleen maar voor de uitverkorenen? Het is toch alleen maar voor de uitverkorenen? Ik herinner mij een klein voorval uit de gemeente die ik gediend heb. Ik was er een paar maanden, zo'n maand of 3, 4. En op een zondag werd er een briefje in de collectezak gevonden. Anoniem natuurlijk. Dus ik heb dat briefje ogenblikkelijk weggegooid. Ik heb wel even gelezen wat er op dat briefje stond. Is er geen uitverkiezing? Stond erop. Is er geen uitverkiezing? Je vraagt je wel dan af wat de bedoeling van die vraagsteller was. Nu, dat lijkt me nogal duidelijk. Die dominee mag dan het evangelie wel preken en de belofte Gods in een appel voor de gemeente neerleggen. Maar er is toch een uitverkiezing? En de zaligheid en de belofte en de aanbieding van Christus is toch alleen voor de uitverkorenen? Ja. Jij kent dat wel. De beloften van het genadeverbond worden vaak beperkt alleen geldend voor de uitverkorenen. Gods verbond is toch alleen, zegt men dan, voor de uitverkorenen? Wellicht bekruipt dat angstige gevoel je hart als een blokkade op de weg om te geloven. Ja, maar stel je voor dat ik me bedrieg. En het blijkt dat ik niet uitverkoren ben. Al mijn zingen en al mijn hopen en al mijn bidden is toch te vergeefs als ik niet uitverkoren ben. Ja, maar als ik niet uitverkoren ben. De Satan stookt dat vuurtje 7 maal eten. Mooi nou met die vraag. Nou, laat ik ermee beginnen om te zeggen dat ik dankbaar ben dat er sprake is van een uitverkiezing. Of misschien is het beter om te zeggen, er is een uitverkiezend God. Een God die zondaren uitverkiest. Die zondaren lief heeft met een eeuwige liefde. En in de tijd roept tot de gemeenschap van zijn zoon. God is de eerste. Hij is de laatste. Hij is de alfa. Hij is de omega. Hij is het begin. Hij is het einde. Ja. Stel je voor dat er bij God geen liefde tot zondaren was. Stel je voor dat God geen zondaren heeft uitverkoren. Er werd niemand zalig. Je zou de deur kunnen sluiten. Deze avond hoef je niet meer te houden, want er werd niemand meer zalig. Als er geen uitverkiezend God was. Er is toch immers niemand die God zoekt. Ook niet tot eten. Ja, misschien moet ik tot mijn schande zeggen, jongenoud. Maar ik zeg het. Ik heb God niet gezocht. Nee, er is niemand die God zoekt. Maar weet je nou het wonder is? Maar omdat God van eeuwigheid heeft uitverkoren. Daarom is er sprake van een kerk. Dat het volk van God is. De Bijbel leert ons, we zijn uitverkoren in Christus. Efeze 1 vers 4. Dat betekent in ieder geval dat de uitverkiezing niet plaats gehad heeft buiten Christus om. En dat ik er zeker van kan zijn of ik uitverkoren ben. Maar, en dan ga ik iets zeggen, en dan moet je niet gelijk van je afgooien hoor. Om zalig te worden heb je eigenlijk er helemaal niks mee te maken of je uitverkoren bent of dat er een uitverkiezing is. Vergeet dat maar. Je behoeft je helemaal niet te gaan afvragen of jij wel uitverkoren bent. Want, hoe zou ik dat kunnen weten? Stel voor dat de beloften er inderdaad alleen maar voor de uitverkorenen waren. Dan moet ik eerst weten dat ik uitverkoren ben. Dan moet ik bij mezelf nagaan of ik de kenmerken van een uitverkoren mens bespeur bij mezelf. Nou, dat is verkapt arminianisme. Je wordt volledig op jezelf teruggeworpen. Niet doen dus alsjeblieft, niet doen. Weet je wat Calvijn zegt? We moeten de mensen niet naar de uitverkiezing sturen. Je moet ze naar Christus sturen. Je moet ze naar Christus verwijzen. En nou luister. Wie nou in Christus is, die mag weten dat hij uitverkoren is. We hebben de uitverkiezing te zien als een zaak van troost. Van zekerheid. In zijn opzoekende liefde. God richt zich niet op uitverkorenen. God zoekt verlorene. Moet ik het nog een keer zeggen? God zoekt geen uitverkorene. God zoekt verlorenen. Dat is wonder. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja, ja maar. Oh ja, ik besef het. Er zijn nog veel meer ja-maars op te noemen. Maar zo is het genoeg. Wanneer jij nou een ja maar gebruikt als excuus om achterweg te kruipen, is het nu hoop ik duidelijk genoeg dat niemand zich kan excuseren. Als je een ja maar opwerpt, omdat velen om je heen je toe dwingen, door de blokkades die ze opwerpen, wees maar gerust hoor, laat je niet in de war brengen. Ga vrij naar Christus uit, hij lokt je en hij nodigt je. Als je nou een ja maar hanteert, vanuit een bang en aangevochten hart. En je durft niet naar de Heere uit te gaan. Werp al die jamaars onbekommerd weg. En grijp God aan in zijn eigen belofte. En je bent zeker van je zaligheid. Maar toch. Wat kunnen er een jamaars leven in een bange hart voor de Heere? Ik geef een naastje zitten. Ja, maar, ik moet toch eerst zus en zo moet ik toch eerst. Leer nou verstaan dat de zaligheid vast ligt in Gods belofte. En dat wie de Heere verwachten niet beschaamd zullen worden. Ja, maar, ik moet het toch voelen van binnen. De Heere vraagt geloof. En het gevoel is een vrucht van het geloof. Ja, maar, zegt een ander, ik heb veel te veel zonde. Er is nog meer genade in het bloed van Christus. Ja, maar, zegt iemand achter in de zaal, ik heb de Heer te lang laten wachten, te lang laten roepen. Hij heeft nog veel meer geduld. Hij is de eeuwige. Ja, maar, zegt een ander, ik ben nog zo vleeselijk, zo verkocht onder de zonde. Houd het daarvoor, dat geweld der zonde dood zijt, maar in Christus levend, voor God. Ja, maar, zegt iemand, ik kan me toch niet bekeren. Wat de Heere eist, dat belooft hij zelf te geven. Hij wil je bekeren. Ja, maar, zegt een ander, ik vind zo weinig in mijn leven van de vruchten van de heiligmaking. Weet dat je vrucht in Christus gevonden wordt en niet in jou. Ja, maar ik ben zo vaak ontrouw. Weet dat hij de getrouwen is. Ja, maar ik loop zo vaak weg en ik vergeef veel te veel. Weet dat hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, maar ik ben zo biddeloos. Weet dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Ja, maar, zegt een ander, bidden is zo moeilijk. Doch, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ja, maar, ik ben het niet waard. Ik ben zo onwaardig. God sluit geen zonde uit. Ja, maar, de een leert het zus, dominee, en de ander leert het zo. Ik weet het niet meer. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, maar, ik heb het zo druk. Ik heb het zo druk, dominee. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden nu toegeworpen. Ja. Nou, nog één ding. Ik heb al te veel van je geduld gevraagd. Weet dat de Heer tot jullie komt met zijn heerlijke evangelie. En je mag naar hem uitgaan. Ongewaardelijk. Jezus lokt je vanavond. En zegt, volg mij. Ga aan zijn genade niet voorbij. Geef je hart aan de Heer. Anders moet hij straks tot je zeggen. Ja, maar, ik zeg je, ik ken je niet. Van waar je bent. Wijkt van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knes in de tanden. Wanneer je zult zien Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God, maar jullie buiten geworpen. En daar zullen er komen, heerlijk hè, er zullen er komen van oosten, westen, noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk van God. Ja, maar, zegt iemand misschien nog, dat kan voor mij niet. En dan zegt Christus vanavond, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Onvoorwaardelijk, kom eens als je bent. En aan de voeten van die gekruiste Christus, vind je alle zaligheid in hem. En wie niet naar die borg uitgaat, wie niet naar zijn beloften uitgaat, en wie hem niet gelooft, dan zal de Heere zeggen, ja maar, nu kun je niet binnenkomen, want je hebt het niet gewild. Haast u om uw levens willen. We gaan samen zingen. Ik wil met u zingen Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Mond gehoord.